Geliefde gemeente, hier in de kerkgebouw en de mensen thuis. Het gaat vanmorgen iets anders dan anders in verband met de reconstructie van het orgel. Ik geef hier de voorzang op. Psalm 63, vers 1 en 2 is de voorzang. Psalm 63, vers 1 en 2. En de schriftlezing is vanmorgen uit Jona 4. Jona 4. En uit het Nieuwe Testament Matteüs 12. Matteüs 12. Maar nu dus eerst de voorzang, Psalm 63, vers 1 en 2. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 126. Psalm 126. En daarvan de versen 1 en 3. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. De Heere heeft hun wat groots gedaan. Psalm 126, vers 1 en vers 3. Wij stellen ons eerst, gemeente, gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere, onze God. En we luisteren ook naar hoe de Heere Jezus die diepe wet van zijn Vader ook heel diep heeft samengevat in het Nieuwe Testament. En dan willen we zingen uit de eerste psalm, het laatste vers, psalm 1, vers 4. De Heer toch slaat der mensen wegen ga, en hij wendt alom het oog van zijn genade. Psalm 1, het vierde couplet, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren en ook naar de samenvatting door de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft in een hoofdsom de 10 geboden van zijn Vader aldus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. vervolgen de schriftlezing uit het boek Jona. En vanmorgen is dan aan de beurt Jona 4. Schriftlezing uit het Oude Testament is Jona 4. Jona 4, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede en bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdakje en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? En uit het Nieuwe Testament, gemeente, lezen wij Matteüs 12. Matteüs 12. En dan uit Matteüs 12, vanaf vers 33... tot vers 41, en dan citeert de Heere Jezus Jona's verblijf in de vis en zijn redding daaruit, als een teken van God. Matteüs 12, vers 33 tot vers 41. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderen gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat ze zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en de fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Amen. We bidden eerst om Gods zegen, gemeente, in de opening van zijn woord en van ons hart. En ik wil bidden voor en met zuster van de Bovenkamp, morgenster 2. Zij gaat donderdag dagbehandeling naar het UMC in Utrecht voor een ooglidbehandeling. Een vervolgbehandeling is dat. En we hopen dat Gods zegen daarop mag zijn. We zullen er ook om bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, dat wij met Psalm 126 opgetogen raken over het wonder dat u doet, gedaan hebt in Nineveh. En nog bent u steeds dezelfde. Dat we opgetogen raken over wie de Heere is. De Heere heeft bij ons wat groots verricht. Als dat gaat spreken in ons hart, dan geven wij hoog op van God. En dat blijft altijd nog onder de maat, Heere. Want wij blijven altijd tegen het plafond van ons denken aanzitten. En dat is beperkt, dat is zondig, dat is verduisterd. Maar als genade licht in ons hart valt, dan willen we inderdaad met Psalm 126 groot doen over de Heere. Groot spreken van God. En dan mag het nog een diepere dimensie krijgen, omdat de Heer Jezus gekomen is en het werk heeft gedaan. Zo diep heeft Hij zich gebogen onder het recht van God. Heere, als dat aan ons hart is toegepast, dan komt er naast die opgetogenheid ook iets van ingetogenheid. Wie zijn wij voor God? Juist na ontvangen genade leer je dat zien. Ingetogenheid aan onze kant. Maar van daaruit slaan we onze ogen op de levende Heere. En zeggen, wat een God. Wat een Christus. En wat een licht van de Heilige Geest, die hem in het middelpunt zet, zodat hij schittert. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heren, dat we hem zo mogen zien, dat we hem zo mogen aanbidden, dat we hem zo mogen liefhebben, of als we daar nog buiten staan, dat we hem zo mogen lief krijgen en dat we hem zo zullen ontmoeten als de zaligmaker van zondaren. En dan kan het voor de grootste. En als we eenmaal verbonden zijn aan die Heere, dan blijven we ook altijd aan hem verbonden. Want hij is getrouw. Hij zet zijn werk voort. Hij maakt zijn werk af. Ook tot op de jongste dag. En de Ninevieten zullen dan staan, die bekeerde Ninevieten, aan de kant van de schapen. En ze zullen mee veroordelen, Farizeeën en schriftgeleerden, kerkmensen van die tijd, die Christus weg wilde hebben en hem daarom aan het kruis sloegen, om maar niet voor hem te hoeven knielen. Heren, dat wij niet aan die kant staan. Kerkmensen die Jezus verachten. Wat is dat erg, o God. Wil de prediking gebruiken, Heren, om te tekenen wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wil de prediking gebruiken door uw Heilige Geest om ons uit te tekenen. In het licht van dat genadeschijnsel van Christus. O, dan komen we er slecht af in onszelf, Heren. Anders is ook niet te verwachten. Maar daar mogen we opzien. Uit onszelf afzien. Opzien tot hem. Die dood geweest is, maar hij leeft. En die zondaren het leven geeft. We bidden voor zuster Greet van de Bovenkamp van de Morgenster 2 en voor haar man. Nu zij donderdag weer voor een dagbehandeling gaat naar Utrecht, Academisch Ziekenhuis. Heren, het is nodig dat er een nabehandeling plaatsvindt. Het is lastig dat dat moet gebeuren, maar het is ook fijn dat het kan gebeuren. En dat de arts ook toegewijd is aan haar bijzondere geval. En wij bidden, Heere, of u deze behandeling ook wilt zegenen. Zodat alle narigheid weggehaald is. Oog is een teer iets, een lastige behandeling. Maar wij mogen ons aan u, de Heere, toevertrouwen. En zo toevertrouwen aan de hart, aan de hand van de dokter. Heere, gedenk haar en haar man. En verblijd ons nog door uw daden van herstel. En wilt u geven dat we onze zorgen in uw hand leggen en ze daar laten. Want er staat zo uitnodigend geschreven. Werpt al uw bekommernis op hem, de Heere Jezus. Want hij zorgt voor u. Gedenk ze, Heere, degene die we niet bij name noemen, schapen van de kudde, lammeren soms, die de ontferming van u nodig hebben. U kent ons van binnenuit. Wilt u nog wonderen doen van bekering en van herstellen, van genezing, van ondersteuning en van vernieuwing, dat we ook vrucht zouden dragen in het leven van elke dag, vanuit die verborgen omgang met u, zodat in de vruchten openbaar komt dat de wortel staat in goede grond van onze levensboom. Heere, zegen ons hier vergaderd of thuis meeluisterend door de kerktelefoon. Hoor ons in ons bidden en aanvaard onze dank. Wij vragen het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 72. Psalm 72, het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. En het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor de Heere neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En ook het negende vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam, zijn roem zal eeuwig groeien. Dus Psalm 72, vers 4, 6 en 9. Na de preekgemeente willen wij zingen uit Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. En ik heb juist voor dat versje gekozen, omdat er verderop staat: Gij behoedt en zegent mens en beest en doet. In Nineveh was ook heel veel vee. Dus gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Al had Jona dat wel gehoopt. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Hier bij het kruis wordt de rust geschonken. Psalm 36, vers 2 straks. En de tekst is genomen uit Jona 4. En daarvan de versen 9 tot en met 11. Jona 4, vers 9 tot en met vers 11. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? En dan is het boek uit. Dat is eigenlijk een open einde, gemeente. Het boek is uit. Slaat maar dicht. Ho, ho, ho. Als u een boek leest, een spannend boek denk je dat het is je aangeraden door iemand anders, dan heb je misschien de neiging, als je in het eerste hoofdstuk begonnen bent, om gauw aan het slothoofdstuk even te beginnen, te ruiken, of de laatste bladzijde, om te kijken hoe het afloopt. Die spanning, hè? Komt het goed? Wie wint? Eigenlijk heb je misschien bij het boek Jona ook het gevoel om dat te moeten doen. Het is een spannend boekje. Even kijken hoe het afloopt. Maar het is een open einde. Het loopt eigenlijk niet af. Tenminste, zoals wij gedacht hadden. En toch loopt het af. Maar hoe? We kunnen het boek niet sluiten en wegleggen, want het is Gods woord. Nee, het loopt. Nee, laat ik het even bewaren tot het geheim voor het laatst. Laten we dit zeggen. Een slottekst uit het Jona-boekje. De Heere brengt Jona tot zwijgen. Thema voor de prediking. De Heere brengt Jona tot zwijgen, puntje, puntje, puntje. Ten eerste, hij doet dat via een zonnebrand. Hij doet dat in de tweede plaats via de zondebrand. En hij doet dat in de derde plaats door de Zoon van Gods hand. Ik herhaal. De Heere brengt Jona tot zwijgen, puntje, puntje, puntje. Ten eerste via een zonnebrand. Ten tweede via de zondebrand. En ten derde via de Zoon van Gods hand. Nou, hoe begint dat boek, hè? We weten het, we hebben er een tijdje over gepreekt, gemeente. Jona heeft de opdracht opnieuw gekregen en Jona heeft zijn opdracht volbracht. 3 dagreizen de stad ingetrokken en gepreekt en het sloeg zo aan, het sloeg zo in. Het ging door de parken en over de straten en over de pleinen. Bekeert u, want anders loopt het verkeerd met Nineveh af. En de Heilige Geest kwam erin mee. De Heer Jezus zegt hetzelfde. Nineviten werden bekeerd uit die generatie. En het oordeel werd afgewend. En toen hij zijn opdracht voor de tweede keer gekregen volbracht had, ging Jona aan het oosten van de stad, daar waar de zon opgaat. Dan kun je meteen bij het eerste krieken van de zonnestralen al mooi over Nineveh heen kijken. Dan ging hij daar ergens zitten onder een afdakje, want de zon is heet. Wachten op het einde. Maar Nineveh bekeerde zich. En de ondergang, de brand, zoals Sodom en Gomorra omgekeerd zijn, werd afgewend voor Nineveh. Was dat een teleurstelling voor Jona? Ja. Gemeente, wat is het een zegen als je preken mag in alle gebrek. En als de Heere dat gebrekkige preekje dan gebruikt voor de bekering van mensen. Wat moet een dienstknecht daar blij om zijn. En zo is er bij de Heere Jezus vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan over 99 mensen die de bekering niet nodig hebben. Maar Jona die wrokt. En dan doet God het wonder van de wonderboom. Die wonderboom met prachtige brede bladeren. En nou, die schaduw heb je nodig in dat hete oosten. Die groeit zomaar op en Jona is blij. Jona wrokt over de bekering van Nineveh, stel je voor. Maar Jona is blij met de wonderboom, heerlijk. Hij ziet er misschien nog wel een compliment van de hemel in dat hij zijn preek zo goed heeft gedaan in Nineveh en dat er zo'n enorme zegen op die prediking lag in Nineveh, al vindt hij dat maar niks, dat hij niet een spektakel van Sodom en Gomorra meemaakt. Die wonderboom. Er staat dat hij er heel erg verblijd over is. Maar die wonderboom, zo gauw als die gekomen is, zo snel is die ook weer dood. En daar zit Jona. Zijn tribune is afgebroken waar hij zo'n mooi uitzicht had over de stad Nineveh. Daar zit hij met die oosterse sirocco om zijn hoofd. En de zonnesteek. Een zonnebrand. Jona wordt er amechtig van. En dan zegt de Heere, ben je nou terecht boos, Jona? Hij antwoordt niet. Eerste keer als de Heere dat vraagt. Dat is met wrokkende kinderen van God. En als hij dan weer vraagt, dan zegt hij heel bars, ja, ik ben terecht vertoornd. Met andere woorden, hou nou maar je mond, want dit is het einde verhaal. Boek dicht. De wonderboom. Ja, gemeente, je ziet hier in dit gebeuren dat de Heere over alle dingen gaat. Zelfs over een zonnebrand. En dan moet je dat niet letterlijk opvatten, maar er kunnen in je leven natuurlijk best dingen gebeuren die steken als een hete zon in je hart, in je ziel. Maar dat het uiteindelijk allemaal valt onder de leiding, onder de regie van God drie-enig. En dat is een evangelie op zich. Dat zien we hier in het Oude Testament, maar we zien het ook heel mooi in het Nieuwe Testament. Mogen wij nou zo de dingen die gebeuren, zien, ervaren, accepteren? Als je bijvoorbeeld weer een nieuwe baan hebt gekregen. Als je gezond mag zijn. Maar ook als er een zonnesteek in je leven is, en dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar dat er geestelijk dingen zijn die branden in je hart of in je geweten. En waar je maar niet uit kan komen, maar waar je wel mee tot de Heere mag vluchten, tot de boom van de rust die het kruis van de Heere Jezus is. Als je daarvan te ver afstaat, dan zie je Gods leiding niet over de dingen. En dan denk je, nou ja, mooi meegenomen, ik heb geluk gehad in het leven, als je het los van Gods leiding ziet. Of als je pech hebt in het leven, want dat kan natuurlijk ook, dat je dan daar de Heere de schuld van geeft en hem in de beklaagde bank zet. Zoals Jona, hij wrokt hier. Als je te ver van de Heere afstaat, dan interpreteer je de dingen verkeerd. En dan krijgt God de schuld, terwijl we zelf vaak de oorzaak zijn van veel nadigheid. Gemeente, wat een zegen. Als we mogen geloven en belijden dat de Heere over alle dingen gaat. Dat hij in zijn voorzienige zorg zijn schepping en de samenleving niet losgelaten heeft, maar doorgaat. Wat een zegen. Dan is een zonnesteek nog wel een zonnesteek en dat kan heel moeilijk zijn. Maar je vlucht ermee tot de wonderboom die het kruis van Golgotha toch in heel bijzondere zin is. En dan is de steek daaruit genomen. Dan is de smart eruit weg. Want werpt al uw bekommernis op hem, zegt de Heere. Hij zorgt voor u. Wel gefeliciteerd, mijn broeder en zuster in de Heere. Als je zo die ziekte mocht ondervinden. Als je zo de genezing uit Gods hand mag ontvangen. Als je zo de wisseling van je baan in deze economische tijd best moeilijk mocht zien. Ook als je nog geen nieuw werk hebt. Dat je dat toch ook in Gods hand mag leggen. Hij wil zich er ook mee bemoeien. Dat je zo met het litteken in je geweten bij de Heere terecht mocht komen. Zodat er balsem ingegoten werd van de hemelse apotheek. Via een zonnebrand zet de Heere Jona stil. Als die tenminste wil stilgezet worden. Want als je wrokt als geroepen dienstknecht tegenover de levende God. Dan wil je niet zo gauw je ongelijk bekennen. Nota bene, gemeente. Jona verwijt God zijn eigenschappen van goedheid en berouw. Nou, als je dat boek van Jona dan uitleest bijna, dan zou je het boek willen dichtslaan. Is dit echt waar? Loopt het daarop uit? Wat valt dat tegen voor een geroepen dienstknecht? Als er nou één was geweest die bevindelijk kon preken in Nineveh, omdat hij zelf gered was door de dood en uit de vis, dan was het toch Jona wel geweest. En als er nou één was geweest die een trouwe dienstknecht moest zijn, omdat hij zelf ongehoorzaam geweest toch weer een nieuwe kans kreeg, dan was dat toch zeker Jona wel geweest. Als er nou één het lied van de verlossing mocht zingen, zodat de mensen hoorden in Jona's prediking, wat die man van God gekregen heeft, dat moeten wij ook zien te krijgen. Want die man is zo gelukkig. Maar als de Heere dan met zijn knecht in gesprek gaat, dan staat er, hij protesteert. Hij protesteert tegen de Heere, tegen de eigenschappen van Gods vergeving en Gods berouw over het kwaad en Gods ontferming over zondaren en Gods mededogen met die mensen die het onderscheid tussen hun linker en hun rechterhand niet kennen. Dat waren de armen en verdrukten in Nineveh. Gods mededogen met ook het vee. Want ik wist, zegt hij zelfs, dat u genadig en barmhartig bent. Daar is Jona zo boos over. Dat hij liever wil sterven dan gehoorzaam zijn. Hij ergert zich aan de genade waardoor hij zelf is bewaard. Jona, wat mankeert jou eigenlijk? Gemeente, dat boek van Jona heeft een open einde. De schijnwerper van Gods genadelicht mag vallen op de Heere Jezus Christus. De eigenschappen die Jona hier God verwijt, die zijn in de Heere Jezus zo heerlijk uitgekomen. Die zijn vlees en bloed geworden in de Christus. Goedheid voor zondaren, genade, vergeving, berouw over het kwaad. Het avondmaalsformulier zegt het zo mooi. God voltrekt eerder zijn toorn aan zijn eigen lieve zoon, dan dat hij zijn kinderen verteren zal in eeuwigheid. Dat was de prediking van Jona geweest, al kon hij natuurlijk nog niet over het bloed van Christus spreken. Maar dat is in Christus zo heerlijk uitgekomen, dat volbrachte werk. Die getrouwe dienstknecht, meer dan Jona is hij. Nou, daar staat hij hoog boven. Ik vind het toch bijzonder, gemeente, dat de Heer Jezus Jona aanhaalt. Ik geloof dat hij wel een kind van God geweest is en dat hij wel in de hemel is. Maar ook Jona moet door genade in zijn laatste snik gered worden, zal hij thuiskomen. Maar dat teken van Jona, meer dan Jona is Christus. Want die heeft het hart van God, waar Jona een groot vraagteken achter zette, zo opengelegd en zo verklaard, dat je zalig kunt worden, al ben je zo ver af als de Ninevieten. Al ben je wel een kerkmens, maar zo ver af als de fariseeën en de schriftgeleerden in Jezus' tijd. De gemeente, ik wil het nog iets dichter bij ons eigen leven halen. Deze Jona is wel gered, maar is hij wel echt verlost? Want de Heere Jezus zegt in dat gesprek met die schriftgeleerden en die fariseeën: je woorden en je daden maken je hart openbaar. Dus de heiliging, dat is een vrucht van de rechtvaardiging. Als het met de heiliging niet in orde is, dus je daden, dan moet je je eerlijk voor God afvragen of je je hart wel de schat is van Gods genade, of nog puur egoïsme. Dat punt, hè, wat de Heere Jezus hier in dat ongeloofsgesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden heel duidelijk aan de orde stelt. Eigenlijk was Jona ook zo'n ongelovige. Daarom die vergelijking ook, hè. Want als je daden niet zijn conform de eer van God, heb je dan de Heere wel echt lief van binnen? Kan dit allemaal met genade bestaan in het leven van Jona? Is het wel een wedergeboren hart? Kan zo'n protest tegen Gods deugden, Gods eigenschappen, kan dat voortkomen uit een levend gemaakte ziel? Jona, kun je zo ontslag nemen uit de dienst van God? Want eigenlijk is het dat toch wel, hè? Ik denk niet dat hij weggestuurd is. Want hij heeft, het is wel een open einde, het boek. Maar hij heeft het zelf wel op moeten schrijven. Wonderlijk, hè? Als hij dan echt genade kende, en ik geloof het, gemeente, dan heeft hij verwonderd dat opgeschreven. Dat hij daartoe toch nog een nieuwe opdracht kreeg om het boekje te schrijven. Maar verder, het laatste woord van Jona is: ik ben liever dood. Erg, hè? Je wordt er koud van als je het leest. Ik wil het iets dichterbij halen, gemeente. Vanuit die zondebrand, die had Jona willen zien, Nineveh, een derde Sodom en Gomorra. Maar die zondebrand, die legt God op het hart van de Heer Jezus. Wonder, hè? Voor een vriend doe je nog wel eens wat, maar voor een vijand. In plaats van dat hij de toorn, de boosheid, de heilige boosheid van God voltrekt aan zijn kinderen, zegt de Heer Jezus: Vader, straft u mij maar. Mag u daar nou uit leven, mensen? Is dat nog door genade je deel geworden? Dat je vrijuit mag gaan in het oordeel van God. Omdat God zo goed is, dat hij maar één keer de zonde straft. En als je mag schuilen achter het borgwerk van de Heere Jezus, dan heeft hij voor u, voor jou, voor mij de straf gedragen. Het oordeel weggedragen. Dan leven we in de vrijheid van de vrijspraak. Dan leven we in de vrijheid van de kinderen van God. Zijn we daarmee bezig, gemeente? En blijkt dat ook aan de buitenkant? Dan zijn we dus op iets anders gericht dan het eigen belang. Jona, die was bezig met het afdakje boven zijn hoofd en niet met het afdakje van Gods vergevende liefde in zijn eigen leven en dat van zijn naast. Waar zijn wij mee bezig? Blijkt nou als ons hart ingewonnen is door de genade van de Heer, dat ook aan de buitenkant van ons leven, dat je dus een ander mens geworden bent, dat je het niet doet zoals de wereld doet en zoals men doet, de helft plus één. Gij geheel anders, staat er van de heilige. Omdat je van binnenuit een andere aandrijving hebt. De Heilige Geest. En de Heilige Geest die je hart heeft ingenomen, die maakt dat je handelen en je wandelen is naar het plan van God. Bent u zo? Ben jij zo opgenomen in Gods plan vandaag? En staan wij zo in onze straat? En staan wij zo in onze samenleving? En zijn wij zo als levende christen een open boek? Ja. Ja, dat Jona blijft een open boek. Hè. Het slot komt zo. Maar het open boek. En als de wereld daarin leest, dan leest de wereld daar niet in, iets in van eigen belang en persoonlijk genieten en eigen welvaart. Maar dan leest de wereld daarin dat de Heilige Geest de wet van de Heere erin geschreven heeft. Dat je wil leven zoals God het vraagt. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Bent u zo opgenomen in Gods plan vandaag? Tot behoud van de wereld en van de mensen, van de dieren en van het milieu. Is er zo een leven vanuit de binnenkamer, ook in het samenleven openbaar, in de vrijheid van de kinderen van God? De Heer is het zo waard, gemeente. En het is zo zalig om dat van binnenuit te mogen kennen. En het is zo nodig in de samenleving van Nederland, waarin de Bijbel een dichtgeslagen boek blijft. En het is ook de roeping, wij zijn geen Jona, maar het is wel de roeping van allen die wedergeboren zijn, om uit te gaan in de dienst van de evangelisatie. Met woorden, met gebaren, met je levensgang. Nou, dat zegt de Heer Jezus tegenover die nare vraag van de fariseeën en de schriftgeleerden. Geef ons eens een teken. Ja, dat is toch fijn dat ze om een teken vragen. Ja, pas op gemeente. In Matteüs 12 willen die zogenaamde kerkmensen van die tijd een teken van de Heer hebben, omdat ze denken dat hij dat toch niet kan geven. Ze erkennen hem niet als de Zoon van God. En als je Jezus niet erkent als de Zoon van God, dan interpreteer je alles verkeerd. En dan kun je wel een vraag stellen, maar dan stel je die vraag uiteindelijk om je ongeloof te motiveren. Zo doen ze dat bij de heiland. Dat heeft de Heer Jezus natuurlijk perfect door. En daarom zegt hij, je krijgt geen ander teken dan dat van Jona de profeet. Dus let niet op wat Jona zelf is. Dat valt tegen. Maar let op wat hij gezegd heeft. Nog 40 dagen en dan wordt Nineveh omgekeerd. Jona die zelf gered was uit de vis en uit de dood. En zo zal Christus naar de dood gaan, maar je houdt hem er niet in. Dat hadden ze gewild. Hij staat op. Hij leeft. Hij regeert tot in eeuwigheid. En fariseeën en schriftgeleerden, als je niet voor die Christus knielt, als je het niet van die Here mag verliezen, dan zul je straks op de jongste dag meemaken dat die mannen van Nineveh die zich hebben bekeerd aan de rechterkant van de Heer Jezus staan bij de schapen. En dan zullen ze jullie kerkmensen van deze tijd mee veroordelen als de bokken. Je hebt niet gewild dat hij koning over je zal zijn. Teken van, nou dat was een teken uit hun eigen Bijbel, dat wisten ze precies, maar het had geen effect op hun hart, omdat ze Jezus verwierpen. Open einde van het Jona-boek, gemeente. Ja, daar moet een vervolg komen in ons leven. Ik heb al gezegd, Jona heeft zelf het opgeschreven en zich ervoor geschaamd. Jona, toch een kind van God, vanwege zijn prediking, waarin hij toch een middel is geweest tot de bekering van Nineveh. Maar hoe verschilt dan Christus van Jona? Ik heb er al iets van gezegd, gemeente. Bij de Heere geen onwil, alleen maar toewijding. En daarom heeft hij zich zo diep gebogen tot in de dood. Maar ook opgestaan na 3 dagen. Hij leeft. En nu kan hij als de levende Christus de gerechtigheid die hij verworven heeft. Dus dat betekent dat je naar de spelregels van de Heere handelt. nu vanaf zijn ereplaats in de troon deelt hij uit genade voor genade om nou zelf dat Jona-boek af te schrijven, mag ik het zo zeggen. Door de Zoon van Gods hand, die wil afschrijven wat er eigenlijk in het Jona-boek ontbreekt. Kijk, want het laatste woord van Jona is, ik wil liever vandaag sterven dan morgen, zegt hij tegen de Heer. Dat is het laatste wat we van Jona horen. Gelukkig heeft God in het Jona-boek het laatste woord. En als God het laatste woord heeft, gemeente, dan maakt hij het boek af. Met het oog op de jongste dag waar de Heer Jezus dan over spreekt in Matteüs 12. En nu gaat het er maar om of hij nu ook schrijft in jou, in mijn en in uw leven. Schrijft vanuit de verzoening, het is volbracht. Dat is de schuld, dan is de schuld verzoend, hè, in het kostbare bloed van de Heer Jezus. Maar het gaat niet maar om de verzoening. Ja, dat is heel belangrijk hoor, dat misten die fariseeën en die schriftgeleerden. Daarom stonden ze er buiten. Maar het gaat uiteindelijk om het leven eruit. Om de verlossing. Om de vernieuwing. Die zal pas perfect zijn als de Heere Jezus terugkomt. Op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Maar in die tussentijd, waarin deze levende Christus de heerschappij, de regie houdt, mag vanuit dat open einde van het Jona-boek, uw boek, uw levensboek, jouw levensboek, een leesbaar boek zijn. Ja? En als we erin lezen, als God erin leest, wat lezen we er dan in? Natuurlijk heeft ieder zijn eigen karakter, zijn eigen gaven en onhebbelijkheden, dat weet de Heer ook wel. En als wij een nieuw mens worden in Christus, dan gaat dat karakter ook mee, ook met de gebreken. Maar de genade van boven is zo sterk. De Zoon van God heeft het zo perfect volbracht, dat de vijandschap overwonnen kan worden. Dat de zonde verzoend, vergeven wordt, vernieuwd. Dat je rein kunt zijn in de Heer. En mag dat gezien worden in het levensboek van Gods kinderen. Kijk, dan heeft Jona wel een open einde. Maar nu gaat het erom dat we onder die levende God leven tot eer van Hem. Mag u zo staan in het leven van elke dag. Veelzeggend, gemeente. Is Jona ontslagen? Ik denk het niet, want ik zei het al, heeft het boekje nog geschreven. Hè? Het is een onbevredigend slot, voor Jona wel. Maar laten we maar niet naar Jona kijken. Laten we maar naar onszelf kijken. Is nou uw levensboek een getuigenis van deze God die doorgaat tot op Christus? Van deze Heere Jezus, die terugkomt om te oordelen de leven en de doden. Van deze Heilige Geest, die het richtsnoer in je leven geeft, gebonden aan de wet van God. Dan staan we als nieuwe mensen in de samenleving, gemeente. Daar merken de beesten wat van. Daar merkt het milieu wat van. Daar merkt de naaste wat van. Daar merkt God wat van. Nee, we kunnen het paradijs op aarde niet opbouwen. Dat neemt Jezus straks mee. Glorie voor zijn heilige werkzaamheid. Maar we mogen nu, als we van boven geboren zijn, iets laten zien van Vader, Zoon en Heilige Geest in handel en in wandel. Als je onbekeerd sterft, hè? Dat is erg. Die fariseeën en die schriftgeleerden, door Jezus nog gewaarschuwd, onbekeerd gestorven. Dan zullen de generatie van Nineveh, die op Jona's preekje zich bekeerden, zeggen, jullie hebben niet gewild dat deze koning over je zou zijn. Maar het is zo fijn om hem te kennen en om hem te dienen en voor hem te leven op zondag en door de week. Dat is vrede en eeuwig leven. Zalig gemeente, als we daarover ons mogen verwonderen. Laten we dan een open boek zijn voor de Heere. Nou, dan staat er natuurlijk ook best nog heel veel in dat zwart is. Maar daar komt elke keer weer de regen over van het kostbare bloed van de Heere Jezus. Hij maakt het zwart wit. En als je dan als een levensboek naar je naaste toe, dan zie je natuurlijk ook best gebreken. Jazeker, jazeker. Maar dat maakt je klein. Dat maakt je afhankelijk. Dan kun je dus onder een Nineviet gaan staan, om het zomaar te zeggen. Dan kun je dus onder een Veenendaler gaan staan. Want als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Dat maakt gedreven. Dat maakt heel teer in de genade en heel gunnend in de dienst van de Heer. Verzoend door Christus kruis, meer dan Jona is hij. Verlost door Christus genadegaven, hij is constant in de weer sinds de opstanding en de hemelvaart. En daarom een missie op aarde. En als eenmaal de boeken geopend zullen worden op de jongste dag. Nou, als deze Heere dan je deel is. Kijk naar die Nineviten in Matthäus 12. Dan sta je al aan zijn kant. Laat het dan ook maar genadig aan de rechter over die je redder is. Hij maakt het einde goed. Gemeente, wat een uitzicht. Wat een zegen. En daarom heb ik gekozen om te zingen na de preek. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Wij kunnen er niet bij. Het is altijd meer dan we uit kunnen zingen. Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Hier, bij de wonderboom van het kruis van Christus, wordt de rust geschonken. Psalm 36, vers 2. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Dat is het afdakje wat het houdt, Heere, in de zonnebrand van uw recht en toorn. Vanwege de zondebrand die Christus heeft door willen maken aan Golgotha's kruis. En wie zal peilen wat dat geweest is? Wij mogen de vrucht ervan genieten. Als u vrede geeft in het hart door het bloed van het kruis. Wel gelukzalig zijn die daar amen op mogen zeggen. Wat is dat goed, Heere, als we persoonlijk mogen weten dat de schuld verzoend is. En dat de zonden vergeven zijn. Dat er een gereinigd geweten is. En een hart waarin u woont en regeert, Heer Jezus Christus. Wat groot, als we daaruit mogen leven. Wat geeft dat ook een binding aan u en aan uw dienst. En aan de bediening van de verzoening. Want ook na ontvangen genade in dat levensboek is steeds dat bloed van de Heere Jezus Christus nodig. Heere, als wij ons hart voor u op slot houden, ontdek er ons aan. Doorbreek toch de vijandschap en overwin ons en win in door uw liefde en genade om u te kennen. En om u te dienen. Ook als evangelist midden in deze samenleving. Heren, wilt u met ons gaan deze zondag verder? Gedenk aan mensen die aan huis gebonden zijn. Misschien ook door het herfstachtige weer dat er is. Maar wat fijn als ze dan toch mee kunnen luisteren, mee kunnen bidden, mee kunnen zingen met deze eredienst. Wilt u ook met hen bijzonder zijn die helemaal aan huis en bed gebonden zijn. Beperkt zijn in hun bewegingen, Heren. En er mag ook hartelijk meeleven in de gemeente zijn waar we dankbaar voor zijn. Gij zegt, ik weet waar u woont. Dus u ontfermt zich. Maar we weten ook van elkaar waar we wonen. En dan is er ook aandacht voor allen die bijzonder de aandacht nodig hebben. Gedenk zij die blij zijn en dankbaar, zegen de jeugd en de jongeren. Heren, wees ze nabij, ook die op het LCJ-weekend zijn. Wees ook daar en geef een goede instructie en een goede ontmoeting. Ook als jeugd van de kerk onderling. Wij bidden voor Israël en de omliggende volkeren, Heren. In de moeite die er is om een vredesakkoord te vinden, te bereiken en gestand te doen. We bidden om de vrede door het bloed van het kruis. Voor allen. Laat dat woord ook mogen klinken door alle schermutselingen heen. De Heere zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Heere, wij danken u voor de ontmoeting van deze morgen. Laat dat ook een ontmoeting met u mogen zijn. Voor het eerst en opnieuw. En we bidden om uw zegen over onze gaven, diaconaal en voor de kerk. En voor voortgang van alle werkzaamheden in het kerkgebouw. Zegent u, Heere, onze gaven, maar dat we zelf ook diaconaal zullen zijn. Als we u gezien hebben met ogen van het geloof, dan zien we ook de naaste met ogen van het geloof. En dan van binnenuit werken de handen en de voeten naar de kleinen in de genade. Voor zover gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zegt de Heere Jezus, hebt gij het aan mij gedaan. Zegen zo de gaven, Heere. Leid ons verder door uw gunst. Vergeef de zonden. Heilig uw woord, uw waarheid. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft met liefde en in geloof uw gaven. Wij zingen ten slotte uit Psalm 84. het laatste versje. De Heere zal genade en ere geven. Psalm 84, het zesde couplet. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.